Feiten. Het grootste wetenschapsschandaal ooit in de urologie door één Amerikaanse studie, waarvan de resultaten achteraf ongeldig bleken, zijn wellicht duizenden mannen onnodig aan prostaatkanker gestorven. Goedemiddag, Piet Ost, prostaatkankerspecialist van het UZ Gent.
Goedemiddag.
Opschudding onder urologen. Het heeft allemaal te maken met PSA-waarden. Misschien eerst even uitleggen wat PSA is en waarvoor die letters staan?
PSA is eigenlijk een, bestaat eigenlijk voor prostaatspecifiek antigen. Dat is een bepaalde stof die je kan gaan detecteren in het bloed, die voornamelijk eigenlijk afgescheiden wordt door de prostaat zelf. Vandaar de naam prostaatspecifiek antigen.
Het is een soort eiwit?
Het is inderdaad een soort eiwit dat aangemaakt wordt en afgescheiden wordt in de bloedbaan. Vandaar dat je die dan ook kan gaan opsporen met een eenvoudige bloedtest.
En op welke manier zou de PSA-waarde in het bloed een signaal kunnen zijn van mogelijke prostaatkanker?
Wanneer dat PSA oploopt, is een van de mogelijkheden dat het inderdaad gaat over prostaatkanker. Jammer genoeg zijn we daar niet altijd 100% zeker van, omdat het PSA ook kan stijgen wanneer de prostaat bijvoorbeeld vergroot, of dat wanneer dat prostaat ontstekingen vertoont. Of wanneer je simpelweg 20 kilometer bent gaan fietsen, kan die PSA ook al gaan verhogen. Dus het is een bloedwaarde die eigenlijk niet echt specifiek is voor prostaatkanker, maar die ook eigenlijk kan gaan schommelen bij andere goedaardige aandoeningen.
Jarenlang ging men ervan uit dat PSA inderdaad verband zou kunnen houden met prostaatkanker, maar 7 jaar geleden maakte de nu zo omstreden studie komaf met die theorie. Hoe kwam men eigenlijk tot de conclusie dat PSA niets met prostaatkanker te maken zou hebben?
De veronderstelling dat het niets daarmee te maken heeft, is niet volledig correct. Wat de Amerikaanse studie eigenlijk heeft gedaan, dat gaat over de PLCO-studie. Die heeft eigenlijk het nut onderzocht van prostaatkankerscreening door middel van die bloedtest in combinatie met een rectaal onderzoek. Wat hebben ze daarnet gedaan in die studie? Dat is eigenlijk, ze hebben mannen tussen 55 en 74 in twee groepen gaan onderverdelen, met name mannen gaan screenen met die test om prostaatkanker te gaan opsporen en een andere groep eigenlijk niet gaan screenen. Het doel van die studie was dan eigenlijk om na te gaan of dat er een verschil in sterfte was. Dus de bedoeling was het vroegtijdig opsporen, vroegtijdig gaan behandelen, zal ertoe leiden dat er minder kans is dat je komt te overlijden van prostaatkanker. Dus dat was een heel slim opgezette studie om een toch wel heel belangrijke gezondheidsvraag te gaan oplossen.
Want er bleek geen verschil te zijn, maar wat
klopt.
Blijkt nu? De studie die dus destijds die algemeen aanvaarde inzichten in het verband tussen PSA en prostaatkanker op hun kop zette, die slaat eigenlijk nergens op. Hoe kan dat?
Wel, de studie was eigenlijk heel slim opgevat, met name gaan screenen en niet screenen, maar jammer genoeg is natuurlijk de gemiddelde patiënt slimmer of toch wel iets stiekemer dan de artsen vermoeden op voorhand. Want wat hebben ze eigenlijk gedaan? De mannen die eigenlijk in de groep zaten die niet mochten getest worden met het PSA, die lieten dat toch stiekem doen bij hun eigen huisarts of eigen specialist. Hieruit kwam je natuurlijk niet meer met de correcte vergelijking. Je kwam eigenlijk met een andere vergelijking uit, met name dat iedereen gaan screenen werd vergeleken met een screening van 80-90% van de mannen.
Ja.
Met als logisch gevolg natuurlijk dat je uit een dergelijke vergelijking nooit het nut van PSA-screening kan gaan opsporen, want eigenlijk werd in beide groepen nagenoeg iedereen gescreend.
9 op de 10 mannen speelden eigenlijk vals. Hoe kan het dat proefpersonen niet gecontroleerd worden?
Wel, ze werden natuurlijk wel gecontroleerd, maar die mannen die in de groep zaten om niet gescreend te worden, die vertelden dat ook niet steeds onmiddellijk aan de onderzoekers. Het is pas achteraf gebleken bij het invullen van vragenlijsten dat zij wel open kaart gespeeld hebben met de onderzoekers en gaven zij aan van ja, ik heb toch eigenlijk zoveel keer of de laatste jaren toch een paar keer mijn PSA laten meten op eigen initiatief. Dus die zaken zijn pas achteraf aan het licht gekomen en zijn eigenlijk nu in een recente brief die in een groot tijdschrift is verschenen, nogmaals versterkt geweest. En ja, dat waren dingen die de onderzoekers niet op voorhand konden weten, dat zoveel mannen toch op eigen initiatief eigenlijk het heft in eigen handen hebben genomen.
Die studie heeft een enorme invloed gehad, hè? Daardoor is minder gescreend. Is dat statistisch vastgesteld?
Absoluut, absoluut. Dus er eigenlijk in de Verenigde Staten werd het advies dan door de eigenlijk door de overheid gegeven om niet meer te gaan screenen. Dat werd gedaan in 2012. Dus toen werd er gezegd van kijk, systematisch screenen moet je afschaffen. Eigenlijk elke vorm van screenen bij prostaatkanker is niet nuttig. Daardoor hebben ze eigenlijk een daling gezien na 2012 van ongeveer 28% in het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker.
En daardoor zijn ook kankergevallen onopgemerkt gebleven?
Inderdaad, dus 28% plots zag men van het ene jaar op het andere die spectaculaire daling. Het is niet dat er plots minder prostaatkanker voorkwam, maar het werd minder gedetecteerd. En het jammere wat die statistische cijfers ook hebben aangetoond, is dat voornamelijk jongere mannen minder werden gescreend. Dus zeer zeker niet oudere mannen die ouder zijn dan 75, maar voornamelijk jongere mannen in tussen de 60 en de 65 werden voornamelijk minder gescreend. En die hebben er net mogelijk baat bij.
Heeft die foute studie ook bij ons invloed gehad in België?
Wel, die heeft zeker toch een zekere invloed gehad, omdat sinds 2012 wordt eigenlijk in België ook een systematische prostaatkankerscreening niet meer aangeraden en wordt eigenlijk ook de PSA-test niet meer terugbetaald. Dus wanneer iemand toch wenst overgaan tot prostaatkankerscreening door middel van PSA, dan dient de patiënt zelf eigenlijk €11 te betalen. Dus die cijfers, ja, die zullen waarschijnlijk ook, of die studies zullen ook wel in België toch een mogelijke invloed gehad hebben. En we hebben cijfers van de laatste jaren van het kankerregister die toch ook aantonen dat het aantal gevallen prostaatkanker die gedetecteerd worden lichtjes zijn achteruit gegaan sedert 2012. Heel recente cijfers over de laatste 2-3 jaar bijvoorbeeld hebben we nog niet.
Bent u boos als dokter die zich gespecialiseerd heeft in prostaatkanker dat dit mogelijk is?
We zijn voornamelijk als artsen boos dat er heel vaak een foute interpretatie is gegeven aan die data. Gelukkig zegt er ook het KCE samen met Domus Medica, de Belgische Vereniging voor Urologen, hebben die toch wel een tegeninitiatief gezegd van kijk, laten we toch de patiënt betrekken bij het maken van een keuze of dat hij wel of niet wenst gescreend te worden. En die hebben daar handige tools voor gemaakt om de patiënten en de artsen daarover toch te gaan informeren. Maar ik denk dat jammer genoeg niet bij alle artsen goed is doorgedrongen. Er is zelfs een interessante website gemaakt, dat is www.dekeuzemaken.be, waar je heel nuttige informatie die heel correct is kan terugvinden over prostaatkankerscreening. En als je die nagaat, krijg je eigenlijk een correct beeld.
Ik ben boven de 50. Wat raadt u mannen van mijn leeftijd aan, to screen or not to screen?
Het is jammer genoeg geen zwart-wit verhaal. En dat is een belangrijk gesprek die je moet hebben met uw eigen huisarts of uw eigen uroloog. Maar mannen boven de 50 hebben inderdaad een verhoogd risico op prostaatkanker. En indien zij een lange levensverwachting hebben, dat wil zeggen in een goede algemene gezondheid zijn, dan kunnen zij baat hebben om eigenlijk een agressieve prostaatkanker te gaan vroegtijdig detecteren en behandelen. Dus ik denk inderdaad dat het tijd is om prostaatkankerscreening terug onder de algemene aandacht te brengen en toch de patiënten bewust te maken dat ze er iets kunnen aan doen.
En opnieuw terugbetaalbaar maken?
Ik denk dat dat toch een stap is die belangrijk kan zijn of toch een belangrijk signaal om het toe te laten om de patiënt om die drempel toch te verlagen om het te doen en om het ook opnieuw meer bespreekbaar te maken.
Oké, minister De Blok luistert hopelijk mee. Hè? Dr. Os, bedankt. Kent u Doc Rock trouwens?
Die ken ik niet.
Doc Rock maakt liedjes waarin hij medisch advies op muziek zet. En hij heeft ook een nummer gemaakt over de PSA-test die voortaan dus ja, misschien toch best weer uitgevoerd wordt. Luistert u even mee.
Fantastisch.